Vanavond komen we dan terecht in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Een bekend hoofdstuk, mag ik aannemen. En hoewel het hoofdstuk onderverdeeld kan worden, eventueel in verschillende delen, want dat is de neiging die wij altijd hebben, staat er maar 1 kop boven het hele hoofdstuk en dat is ook volkomen terecht. Namelijk de opstanding der doden. Want daar gaat het hoofdstuk over. In nogal wat verschillende aspecten. En het wordt ook op een of andere wijze uitgelegd, voor zover het mogelijk is, om opstanding uit of der doden uit te leggen. Wij willen alleen weten hoe technisch het in werk gaat. En dat wordt niet beschreven. Maar alle andere aspecten daarvan wel. Wij lezen daar in 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is zij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En daarna gaat de apostel in de volgende verse in op zijn eigen positie als apostel te midden van al die anderen. En daarna gaat hij weer verder op het eigenlijke onderwerp, namelijk dat hij noemt in vers 12... Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En zo verder, waarna de apostel de rest van het hoofdstuk aan dat thema wijdt. In de eerste plaats, het mogen dan gaan over de opstanding der doden, en in het bijzonder die van Christus zelf, uiteraard. Hij noemt het gewoon het evangelie. In vers 1 al, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk u ook aangenomen hebt, enzovoort, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften, dat is begraven en dat is opgewekt in derde dagen, na de schriften. Want het evangelie in essentie, misschien doen we daarmee het evangelie dan toch wel tekort, maar in essentie het wezen ervan is de opstanding. In het bijzonder de opstanding van Christus. Hoe dat ook zij, het evangelie, dat weet u waarschijnlijk, het woord evangelie, dat is niet vertaald, dat is een transliteratie van het Griekse woord. Men heeft het niet vertaald, omdat als men het vertaalt, wordt het iets als de goede boodschap. De blijde boodschap, zegt men gewoonlijk ook. Maar dat zou elke blijde boodschap dan kunnen zijn. En daarom hebben de vertalers het woord laten staan om het, om het te bewaren in bijbelse context, om zo te zeggen. In feite, het woord evangelie heeft de betekenis van inderdaad een boodschap, maar dan één die tevoren was aangekondigd, één die verwacht mocht worden. Dat is de eigenlijke betekenis, misschien niet eens van het woord evangelie uit het Grieks, maar dan toch van het woord bezer uit het Hebreeuws. Ik ga daar niet uitgebreid op in, ik leg het maar even voor u neer zo. En die boodschap die wij noemen evangelie of blijde boodschap is niet noodzakelijk een blijde boodschap, hoewel men het ervan gemaakt heeft. Het is een boodschap waarop men wachtte en die verwacht mocht worden. Ook in de Bijbel vinden we het voorbeeld van die boodschap. Namelijk de boodschap dat een kind geboren is. Dat werd in ieder geval 9 maanden van tevoren al verwacht, hebben ze mij uitgelegd. En het is waarschijnlijk een blijde boodschap. Hoewel je er achteraf je bedenkingen over kunt hebben. Maar goed. Weet je wat ik nou denk? Dat ik broeder Baak had moeten feliciteren met een kleinkind. Maar dat...
44.
Hè? 44. De vierde... Oh, dat is al gewoon geworden. Maar waarom komt het dan in de krant? Ja. Nou ja, toe maar. Maar dat schiet in allemaal door mijn gedachten heen, terwijl ik het zeg. Maar ik hoop dat u begrijpt wat het is. Misschien moet ik gewoon even naar Romeinen hoofdstuk 1, waar de term gebruikt wordt, evangelie. Waar staat, daar introduceert de apostel Paulus zich als dienstknecht van Jezus Christus, als geroepen apostel, door Jezus Christus uiteraard, afgezonden tot en gewijd aan het evangelie van God. En de aardigheid is dat het dan meteen staat in een zin die men tussen haakjes gezet heeft, omdat het eigenlijk een beetje tussengevoegd wordt, hè. Maar waarin commentaar gegeven wordt op de term evangelie van God, namelijk het welk hij tevoren beloofd had, en ook hoe hij het beloofd had, namelijk door zijn profeten, en waar hij het beloofd had in zijn heilige schriften. Zodat toch met grote nadruk gezegd wordt dat het evangelie tevoren beloofd was. En hoewel dat misschien, dat weet ik niet zeker, maar misschien niet vastzit aan het Griekse woord hier in het Nieuwe Testament, zit het in ieder geval vast aan het Hebreeuwse woord daarvoor in het Oude Testament. Een blijde boodschap of een evangelie is naar Bijbelse maatstaven de vervulling, de prediking van iets dat beloofd was. En daar gaat het om, hè. Vandaar dan ook dat het woord evangelie in hoge mate synoniem is met het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond was tevoren beloofd. En al wat daarmee samenhing. Maar goed, daar krijgen we een rijtje wat ik nooit compleet heb kunnen krijgen. Want wat er ook beloofd was in het Oude Testament, het wordt gerealiseerd door Christus, want hij was beloofd. Dan wel door het nieuwe verbond, want dat was beloofd, een nieuw verbond. Dan wel door de Heilige Geest, want die was beloofd, en zo verder. En niet in de laatste plaats, wat er beloofd was, was eeuwig leven. En precies dat is het dat tot stand gekomen is in de opstanding van Christus. En door zijn opstanding brak ook inderdaad het nieuwe verbond aan. Ook de uitstorting van de Heilige Geest overigens, hoewel ik daar nu maar niet verder op inga. Maar het idee is dat fundamenteel alles wat God beloofd had in het Oude Testament samengevat wordt onder één term, de belofte. En waar die vervuld wordt, wordt die gepredikt. Er wordt gepredikt dat God zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Ik citeerde dit uit Handelingen hoofdstuk 13. En volledigheidshalve moet ik dan ook altijd maar even citeren Handelingen 2, waar voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt wordt. En waar Petrus in dat verband zegt, want u komt de belofte toe. Dat gaat dus inderdaad over hetgeen God van oudsher beloofd had. En de prediking daarvan is de verkondiging dus van die boodschap. En dat was dus tevoren beloofd. In dat verband lees je trouwens in Galaten dat God aan Abraham, Galaten 3, dat God aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd heeft, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar strikt genomen, evangelisatie is de prediking van deze beloften van God die vervuld zijn geworden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En misschien had ik ook moeten zeggen, die vervuld worden en zullen worden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar het is gebaseerd op en begonnen bij zijn opstanding. En dat is wat de apostel hier in 1 Korinthe 15 dus ook zegt. Ik maak u bekend het evangelie dat ik verkondigd heb, namelijk dat Christus gestorven is, dat hij begraven is en dat hij is opgewekt. Het zal duidelijk zijn, hoop ik, dat van die drie dingen die dan genoemd worden, dat hij gestorven is en begraven en opgewekt, dat van die drie dingen het laatste, het belangrijkste is. Nou ja, ik ben altijd blij dat het ook gewoon in de Bijbel staat, want sommigen hebben er toch moeite mee. Maar het staat in de Bijbel, het staat in Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. En inderdaad, dat is meer. Dat is ook wat later in 1 Korinthe 15 beschreven wordt. Maar zover zijn we nu nog lang niet. Maar daar staat gewoon dat indien Christus niet is opgewekt, en dan zijn wij nog in onze zonden, ze zijn verloren degenen die ontslapen zijn, enzovoorts. Onze zaligheid ligt vast in de opstanding van Christus, waarbij hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, zoals het elders geformuleerd wordt. En in Romeinen 8, ik heb het inmiddels voor me liggen, staat dat letterlijk in vers 34... Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, sprekend over wat wij populair noemen zijn hemelvaart, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt, waarmee ook beschreven wordt de hoge priesterlijke functie van de Heer Jezus Christus. Die laatste termen komen uit de Hebreeënbrief. Maar daar staat het dan ook, hè, in Hebreeën 7, vers 25. Dat hij als hoge priester ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En wat dat dan precies inhoudt, dat is nu mijn onderwerp niet, dus ik laat het ook maar liggen. Maar het gaat er maar om dat wij een goede voorstelling hebben van wat de prediking van het evangelie feitelijk inhoudt. Kennelijk waren de Korintiërs het een en ander kwijt, want zoals we zullen zien, er waren er onder hen die dachten, of die zeiden in elk geval, dat er geen opstanding der doden is. Dat is toch een beetje triest, want ja, als er geen opstanding der doden is, zegt de apostel, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan is er dus ook geen zaligheid. Zodat je je achteraf afvraagt waar dat misverstand vandaan komt en wat voor redenering eraan ten grondslag ligt. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Als we bij die versen zijn, gaat het erom dat we eens begrijpen waar het om gaat. Het is ook niet voor niks dat de apostel zegt in vers 1, ik maak u bekend het evangelie. Dat is toch een vreemde uitdrukking, want je mag aannemen dat deze geheiligden, of hoe worden ze genoemd, deze geheiligden in Christus Jezus, deze geroepen heiligen, uit 1 Korinthe 1 vers 2, dit evangelie kenden en aanvaard hadden. En dat is ook zo, voor de volledigheid staat het er ook bij, hè? Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Wat hij dus gewoon zegt, is dat hij van voren af aan min of meer opnieuw begint met hen het evangelie bekend te maken, dat ze blijkbaar op een of andere wijze toch kwijtgeraakt zijn. Een verschijnsel dat zich naar mijn waarneming in onze dagen ook voordoet. Hè? Ik hoor mensen soms redeneren en dan op een wijze waaruit blijkt dat ze de basis, de grondslag voor onze zaligheid volkomen zijn kwijtgeraakt. Getheoretiseerd. En inderdaad ook over dit onderwerp. Ik hoor nog die zuster tegen mij zeggen, toen ik het had over de opstanding in het algemeen, de opname van de gelovigen, die zei tegen mij, maar Ab, je denkt toch niet dat de Heer die lichamen nodig heeft? Uit die graven? Nee, dat denk ik ook niet, dat hij ze nodig heeft, maar het gaat er niet om wat ik denk dat hij nodig heeft, het gaat erom wat hij zegt dat hij zal doen. En als hij iets zegt te zullen doen, dan vindt hij het blijkbaar nodig om dat te doen. En dat is het dan. En of dat technisch noodzakelijk is, nee, de Heer kan ook zonen van Abraham verwekken uit stenen, naar het schijnt. Tenminste, dat heb ik in de Bijbel gelezen. Hoe dat moet, weet ik ook niet. Maar als er staat dat hij dat kan, dan zal dat wel. Wie ben ik dan? Hè? Maar men raakt het hele idee van opstanding kwijt. Wij hebben ook trouwens, ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ben groot geworden, of groot geworden ben, weet ik niet. Maar laat ik zeggen, ik ben opgegroeid dan met termen als als geestelijke opstanding en lichamelijke opstanding enzovoorts. En ja, dat is ook niet ten onrechte. Maar iets als lichamelijke opstanding is wel degelijk wat ook ons beloofd is, ons in vooruitzicht is gesteld. En God heeft gezegd dat te zullen doen. Bovendien, het nieuwe verbond brak aan, zoals net gezegd, door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En dat zal best een geestelijke opstanding geweest zijn, voor wat die term dan zou kunnen betekenen. Maar bij gelegenheid laat de Heer zich betasten om duidelijk te maken dat ze dan toch geen geest voor zich hebben staan. En dat het vlees en benen is. En inderdaad, de discipelen, sommige van de discipelen hebben het graf geïnspecteerd en dat was leeg. Met andere woorden, er was wis en waarachtig wel sprake van een lichamelijke opstanding. En hoewel wij uit de Bijbel kunnen aantonen dat er toch iets veranderd was aan dat lichaam en dat het lichaam over, laten we zeggen, kwaliteit of mogelijkheden beschikte die het natuurlijke lichaam nou helemaal niet heeft, staat toch als een paal boven water dat er sprake was van de opstanding van hetzelfde lichaam dat ooit aan het kruis stierf. Nou ja, 3 dagen ervoor. Lichamelijke opstanding. En vraag me dan maar eens weer, denk je dat God dat nodig heeft? Ja, ik denk het wel. Ik weet alleen niet waarom. Nou ja, ik kan er wel naar gissen, maar daar hebt u ook niks aan. Hè? Dus dat schiet niet op. Maar hij doet dat nou eenmaal. Waarom ook niet? De Bijbel leert bovendien, universeel, allesomvattend, dat heel deze oude schepping veranderd zal worden. En plaats zal maken voor een nieuwe schepping. Dat het sterfelijke door het leven verslonden zal worden. Dat is trouwens dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15. Toch? Ja, daar komen we dus ook wel op. Hetgeen betekent dat dit sterfelijke toch onderdeel gaat uitmaken van het levende. Dat wil zeggen van het onvergankelijke. Hoe dat technisch, dan wel fysiek, dan wel biologisch, zo heet zoiets, natuurkundig in zijn werk gaat, ja, daar heb ik geen verstand van. En daar prijs ik me gelukkig mee, daar heb ik daar ook geen problemen mee. Maar ik geloof dat God dat doet. En dat staat ook op verschillende plaatsen. In het groot, maar kennelijk ook in het klein, want zo heet het dan, hè. Dat wil zeggen, hij doet dat in het algemeen, maar ook in het bijzonder met de individuele mens. We lezen ook trouwens in Openbaring, 20? Ik zag de doden, klein en groot, bied maar waren. Ik zag de doden staande voor God. Lijkt me duidelijk genoeg. En voor de goede orde zeg ik nu meteen aan het begin van dit hoofdstuk ook maar, dat het in dit hoofdstuk niet gaat over de wedergeboorte als zodanig, hoewel dat ook opstanding is. Maar ja, dat is wat wij dan aanduiden als geestelijke opstanding. Je moet altijd oppassen met dit soort termen. Ze zijn goed bedoeld, ze zijn misschien terecht, maar je moet ze uitleggen en je loopt het risico dat ze een eigen leven gaan leiden buiten de Bijbel om. Net als met uitdrukkingen als 1000-jarig rijk en zo. Je kunt ze verdedigen en het is goed bedoeld, mag ik aannemen allemaal, maar de term zelf komt in de Bijbel niet voor en je loopt het risico dat zo'n term dus een betekenis krijgt buiten de Bijbel om. En dat is ook inderdaad wat wel gebeurt. En dat is met dit soort dingen ook zo. Maar, niettemin, het is niet voor niks dat een van de traditionele geloofsbelijdenissen zegt, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. En dat des vleeses staat er niet voor niks bij. Dat betekent dat men zegt te geloven in lichamelijke opstanding. En dat is terecht, daar gaat dit hoofdstuk ook inderdaad over. En daarna kun je natuurlijk afvragen waarom dat noodzakelijk is, of waarom God dat wil, maar dat het zo is, en dat de graven leeg zullen zijn na de opstanding, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Nog afgezien daarvan, ik geef ook altijd maar door wat ik geleerd heb, Ik heb geleerd dat voor alles Christus zelf de norm is. En dat betekent dat onze broeders en zusters die ontslapen zijn in Christus, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, wel degelijk zullen opstaan, zodanig dat hun lichamen niet langer in die graven zijn waarin ze tot voor kort dan lagen. Zeg ik het zo duidelijk genoeg of niet? Of die graven daadwerkelijk open gaan, weet ik niet. Maar dat ze leeg zullen zijn, dat weet ik wel, want dat staat in de Bijbel. Bovendien heb ik daar nog een argument voor. Van ons die levend overblijven, vooralsnog, staat er, wij zullen veranderd worden. Als wij veranderd worden, dan degenen die ontslapen zijn dus ook. En als onze lichamen veranderd worden, omgezet worden in een onvergankelijk hemels lichaam, dan gebeurt, ik zou niet weten waarom dat dan niet gebeurt met de lichamen van degenen die gestorven zijn voor die tijd. Dan loop ik natuurlijk weer op de dingen vooruit, want we moeten het daar pas over hebben in het laatste deel van dit hoofdstuk. Maar het gaat er maar om dat de Bijbel uitdrukkelijk spreekt over lichamelijke opstanding. En ik denk dat het mogelijk is om een theorie te ontwikkelen, nee, dat weet ik zeker, want sommigen doen dat, een theorie te ontwikkelen die zegt dat God het lichaam helemaal niet nodig heeft en dat dat dump is, dat wordt weggedaan en dat wordt beschouwd als afval enzovoorts en we krijgen daarvoor een nieuw lichaam in de plaats. Want God heeft dat oude niet nodig. Ja, dat kan al wel zijn, maar de Bijbel leert anders en daar gaat het maar om, hè. Oh ja, ik weet, er zijn dan altijd mensen die het niet begrijpen. Dat kan, dat je het niet begrijpt. Er zijn er ook die dan denken, ja, maar als dat dode lichaam bij de opname van de gemeente levend wordt en uit het graf komt, wel, die gelovigen die waren toch in de hemel, komen ze dan eerst terug naar de aarde en in dat lichaam en daarna weer terug met de opname mee naar de hemel. Dat is toch ook een beetje raar enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, het is maar hoe je dat wil voorstellen. In de eerste plaats, zo ver weg is de hemel nou ook weer niet. Nog geen meter bij ons vandaan, zeg ik altijd maar. Dat is nog een overdrijving eigenlijk. Dat in de eerste plaats. En bovendien, het is een gebeurtenis waarvan gezegd wordt in een punt destijds, in een ogenblik enzovoorts. Dus van het ene moment op het andere zijn die lichamen omgezet. En de onze en van degenen die gestorven zijn. En hebben zij en wij definitief ons verheerlijkte en hopelijk ook beklede en overklede lichaam. Met dank aan 2 Korinthe 5 voor dit soort uitdrukkingen. Moeilijker mag dat toch niet zijn. Dat het een wonder is, ja, dat is een wonder, ja. Ik heb geen moeite met wonderen. Ik kom er zoveel tegen in de Bijbel. En God heeft in de loop der eeuwen duidelijk gedemonstreerd waartoe hij in staat is. En ook dat hij hiertoe in staat is. En dat is ook wat de apostel zegt, hè? Want als het waar is dat die ene, namelijk Christus zelf, is opgestaan uit de dood en zijn lichaam dus veranderd is, dan kan dat dus. En dan bestaat er zoiets als opstanding der doden. En als God het met één kan, kan dit met allen. En als hij het met één doet en nodig vindt, dan kan hij dat met allen doen enzovoorts. En moeilijker is dat niet, hè. Het hele idee is dat die oude schepping omgezet zal worden in een nieuwe. En dat geldt voor de schepping universeel, zei ik al. Maar dat geldt ook voor ieder van ons individueel. Wij worden omgezet in alles wat geacht wordt tot ons oude lichaam te behoren of behoort te hebben, zal dus worden veranderd. En dat is lichamelijke opstanding, ja. En daarover gaat het hoofdstuk dus, hè. Maar op die gedachte is bovendien, nee, die waarheid is bovendien heel het evangelie gebaseerd. U en ik, wij weten dat er in Nederland lui rondlopen die voor theoloog doorgaan. Yes, ik zeg dat altijd zo lelijk. Maar hoe moet je dat dan zeggen? die voor theoloog doorgaan. Zelfs voor hofleverancier, heeft men mij verteld. En die dan ronduit verkondigen, ja, maar lichamelijke opstanding. Nee, dat niet. En als je vraagt, wat is dan opstanding? Dan krijg je een verhaal over een kanarie en een kooitje. Dat verhaal heb ik dan nog nooit begrepen. Van dat voorbeeld. Ik ga het ook niet uitleggen. Dat kan ik niet eens, want ik heb het niet begrepen. Maar als die man nou meteen gezegd had dat hij alleen gelooft in een geestelijke opstanding, een opstanding bij wijze van spreken, zo van hij zal altijd voortleven in onze gedachten, enzovoorts. Ja, oké. Maar wat de man staat te vertellen dan, is dat hij dus niet gelooft in een letterlijk opgestane Christus, maar dan vertel je dus dat er geen zaligheid is. Alleen of de man dat begrijpt. Dat weet ik niet. Maar ik zou niet weten wat daar niet aan te begrijpen is. Dit is wat de Bijbel erover zegt. Ik las zelfs uit die kringen uitspraken over, nou ja, de opstanding van Christus wordt beschreven in de evangelie, maar in de brieven wordt er nauwelijks op teruggekomen en speelt het geen rol in de leerstellige uiteenzetting in de nieuwtestamentische brieven. Dan vraag ik gewoon, hebben die lui ooit die brieven dan wel gelezen? Ja, ik mag aannemen van wel, maar het speelt overal een rol. Zaligheid is op grond van de opstanding van Christus. En voor zover wij nieuw leven hebben ontvangen, ook al zou dat dan alleen maar geestelijk zijn en niet lichamelijk, is het omdat God ons medelevend gemaakt heeft met Christus, toch? Daar staat het toch? Dat is zo leerstellig als je maar denken kunt. En in Romeinen, dit was Efeze 2, maar je kunt ook Romeinen 6 gewoon nemen. Wij zijn met Christus gestorven, wij zijn met Christus begraven, wij zijn met Christus opgewekt, de dood heerst niet meer over ons. En wij zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes en al dat soort uitspraken meer. Het berust allemaal op de opstanding van Christus. En daarmee brengt het vervulling van oud-testamentische beloften aangaande een onvergankelijk koningschap van de zoon van David, schuine streep, de zoon van God. 2 Samuel 7. Wat niet kan voor een sterfelijk mens. Maar ja, het moet toch een mens zijn, want het is zoon van David. En dus wat wij leren is dat deze zoon van David weliswaar gestorven is, maar daarna is opgestaan uit de dood, eens en voor altijd, Romeinen 6. De dood heerst niet meer over hem en daarmee is hij de zoon van David, schuine streep, de zoon van God, met eeuwig leven en dus degene aan wie dat onvergankelijke koninkrijk daadwerkelijk toekomt. Maar als hij niet is opgestaan uit de dood, ja, dan kan je net zo goed je Bijbel weggooien. Dan heb je dus niks. Toch? Ik zou niet weten wat je er dan nog mee moest. Geschiedenis leren, daar word je nogal vrolijk van, zeg, van de Bijbelse geschiedenis. Jongens. Een religieus boek. De Bijbel leert ons, de geschiedenis leert ons dat religie het volk van Israël nergens gebracht heeft. Het werd alleen nog een steeds goddelozer volk. Een volk dat verhard werd en verblind werd enzovoorts. Dat is de geschiedenis. Of niet dan? Is er niks van terechtgekomen. En wat het christendom betreft, ken u de geschiedenis van het christendom? Daar word je ook niet vrolijk van. Brengt dat dan zoveel zegeningen? Dit zijn de atheïsten, onze tegenstanders die zeggen, wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid nog gebracht? Vertel het eens. Dan kom je niet verder dan wat kunstschatten in de loop der geschiedenis, die betaald zijn geworden door de onderdrukking van het gewone kerkvolk. Maar goed, dat laatste mag je er niet bij vertellen, want dat vindt ineens niet meer zo mooi. Maar wat heeft dat gebracht? Inderdaad niks. Ofwel. Ik hoor u niet protesteren. Nou ja, niet veel dan, vooruit. Ik zal er zelf wat afdoen. Niet veel dan. Maar mijn tegenvraag is altijd, hoe kom je bij het idee dat het christendom de mensheid, de mens, wat zou moeten brengen? Dat leert de Bijbel niet. De vraag is het wat het tegengebracht heeft vooralsnog. En voor zover het de mens wat zal brengen, komt dat pas in de wederkomst van Christus. In de openbaring van zijn koninkrijk. En zo verder. Maar goed, hoe dan ook, de Heer Jezus Christus in zijn opstanding werd daarmee degene die in het Oude Testament beloofd was. Zoon van Abraham, zoon van David en op een hoger niveau, zoon van God. En sindsdien wordt het evangelie openlijk gepredikt, want God heeft de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft vervuld, toen hij Jezus uit de dood verwekt heeft. Het is niet voor niks dat juist deze waarheden zo omstreden zijn in het christendom tot vandaag. Hè. Als je moeilijkheden wil krijgen, dan moet je vooral zeggen dat God Jezus tot zoon heeft gesteld in zijn opstanding uit de dood. Dat het gewoon zwart op wit een paar maal in de Bijbel staat, daar trekt men zich niks van aan. Men protesteert er tegen, want men heeft een andere leer uitgevonden. Die spreekt over het eeuwige zoonschap van Christus enzovoorts. Het zijn van die vreemde dingen. Men is het kwijt. Men is het belang kwijtgeraakt van het werk van de Heer Jezus Christus, dat uitmonden in, wat de bedoeling was uiteraard, het aan het licht brengen van het leven en de onverderfelijkheid. En daar ligt onze zaligheid. Niet in onze vergeving van niet in de vergeving van onze zonden, hoewel dat noodzakelijk is en hoewel daarin voorzien is. Maar zoals de apostel verderop in dit hoofdstuk zegt, ook als je zonden vergeven zijn, ben je nog niet behouden. Behoudenis berust op wedergeboorte, op het ontvangen van nieuw leven. En dat leven is in Christus, die voor dat doel dus inderdaad uit de dood werd opgewekt als de eerstgeborene van de nieuwe schepping en ook van de nieuwe mensheid in het bijzonder, zoals beschreven in Romeinen hoofdstuk 5. Kortom, het evangelie berust op de lichamelijke opstanding van Jezus van Nazareth. En daar heeft de apostel het dus eerst over. En hij predikt dat hen overnieuw. Ik maak u bekend hetgeen ik u verkondigd heb. Hetgeen op zijn minst suggereert, om niet te zeggen insinueert, dat men in hoge mate die waarheid van het evangelie is kwijtgeraakt. En ik denk ook dat dat het geval is. Hè. Dat gebeurde meteen in de eerste generatie van het christendom al. Maar niettemin, hier staat het weer. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, want de prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van Christus. Nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1, vers 3. Het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, dat wil zeggen dat is uw positie, als gelovigen, als wedergeboren mensen, als, zoals ik al gelezen heb uit hoofdstuk 1, vers 2, als geheiligden in Christus Jezus, als geroepen heiligen. Waarna staat door het welk gij ook zalig wordt, niet door het welk gij ook zalig werd. Door het welk gij ook zalig wordt, dat betekent dus door het welk gij bezig zijt zalig te worden, of zoiets als een proces dat plaatsvindt in het leven van de Korintiërs. En dat zal gebeuren indien gij het behoudt, namelijk het evangelie dat ze aangenomen hebben, maakt hen zalig indien zij dat evangelie bewaren, houden en dus blijven geloven, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. En hier doet de apostel dat werk dus overnieuw. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Wat gewoonlijk over het hoofd gezien wordt in dit vers, maar in vele andere versen, is dat hier gesproken wordt niet over de zaligheid zoals die fundamenteel ons deel geworden is toen wij tot geloof kwamen, dat wil zeggen toen wij wedergeboren werden, maar over zaligheid die ons deel wordt tijdens ons leven als kinderen Gods. Zaligheid is namelijk de term voor al wat God geeft. Nou ja, onder het nieuwe verbond eigenlijk. Alles wat tot het eeuwige leven en de godzaligheid behoort, met een term uit Petrus. En als we de moeite zouden nemen, ik ga dat nu echt niet doen, maar als wij de moeite zouden nemen om dat begrip zaligheid of het woord zalig of zalig maken enzovoort, dat woord op te zoeken, in ieder geval in heel het Nieuwe Testament, dan zouden wij tot de conclusie moeten komen dat het in drie verschillende verbanden zelfs gebruikt wordt. De eerste heeft van doen met onze wedergeboorte als zodanig. Zo wordt men zalig. Behalve ons katholieken, want die worden zalig als de paus zijn zalig verklaart. Hè? Dat weet u. Ik snap zulke dingen niet, dus ja, doe maar win. Men wordt zalig als men eeuwig leven ontvangt. Maar zalig worden heeft net zo goed van doen, en dat is dus in tweede instantie, met het loon dat wij van Gods wegen zouden ontvangen voor de werken des geloofs die door ons lichaam geschied zijn. Ik heb de woorden ongeveer geleend uit 2 Korinthe 5. Want het loon dat wij ontvangen, en in het algemeen de zegeningen trouwens die God ons eventueel nu geeft in ons leven van alle dag, dat heet ook zaligheid, want het is wat God geeft, dus heet het zaligheid. En dan hebben wij nog in derde instantie het begrip zaligheid en zelfs zaligmaker in verband met de lichamelijke opstanding, waaraan we verder part nog deel hebben, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, daar kunnen wij niks aan doen, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Maar dat ontvangen wij ook van God en dat is pas in de toekomst. En wij moesten leren, en ik zeg het weer altijd ongelukkig, maar maar wij moesten leren over een drievoudige zaligheid, drievoudige behoudenis, drievoudige heiligmaking. En er waren nog wat van die woorden, maar het was altijd drievoudig. Het ene had van doen met het fundament, dat wil zeggen onze wedergeboorte als zodanig en wat daar het resultaat van is. Het tweede heeft van doen met ons praktische leven en wat daar het resultaat van is. En het derde heeft van doen met ons lichaam, waarvan het resultaat is een verheerlijk lichaam in de toekomst. En daarna zijn er andere termen voor. Het eerste heeft van doen met geestelijke dingen. Dat is dus zaligheid of behoudenis, laten we zeggen, van de geest. U weet wel, het heeft van doen met onze wedergeboorte, maar wedergeboren worden is uit God geboren worden, dan wel uit de geest geboren worden. Johannes 3, leest u het maar na. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wat we hebben ontvangen is van geestelijke aard. Je kunt het dus desnoods noemen zaligheid van de geest, maar die term gebruik ik eigenlijk alleen om een overgang te kunnen maken naar wat in de Bijbel wel degelijk heet zaligheid van de ziel. Maar ziel is een ander ding. Ziel is de praktische levenswandel van de mens. Of gewoon nog korter, het is het praktische leven van de mens. En dat is de mens. De mens is hoe hij leeft. Wat hij doet, dat maakt zijn identiteit uit. Wat en wie een mens is, is dan weliswaar enigszins bepaald door zijn genen, laat ik het zo maar zeggen. Maar in de praktijk wordt het bepaald door wat hij zo al uitvoert. En hoe hij denkt natuurlijk, het leven in de actieve zin, de levenswandel. In de Bijbel wordt zelfs het begrip ziel en wandel afwisselend gebruikt, omdat het eigenlijk hetzelfde is. Wij zijn dat kwijt. In onze Nederlandse taal is dat onderscheid er niet meer. Helaas. Het is heel jammer, want dat betekent dat we met versen waar die termen voorkomen geen raad weten. Hè? Is it well with thy soul, zong men in het Engels. Is het wel met uw ziel, of hoe men dat maar vertaald heeft? Als ik het lees, dan weet ik meteen dat men niet bedoelt ziel, maar men bedoelt geest. En dan heb ik er wel weer vrede mee, want men weet toch het verschil niet. Toch kun je ook vragen hoe het gaat met je ziel. Dat is dan niet de vraag of je een kind van God bent, maar het is meer de vraag of je als kind van God leeft. He? Het is niet de vraag of je eeuwig leven hebt ontvangen, maar de vraag is of je ook loon zult ontvangen. Dat is een ander ding, dat is zaligheid van de ziel. En in derde instantie heb je dan de zaligheid van het lichaam, maar ze hangen met elkaar samen uiteraard. Hè. Ook de laatste fase komt voort uit de voorgaande twee zelfs, want de heerlijkheid van het lichaam dat we zullen ontvangen maakt wel degelijk deel uit van het loon dat wij zullen ontvangen. Het hangt er wel mee samen. We krijgen allemaal een verheerlijk lichaam, maar niet allemaal even heerlijk, zegt de Bijbel. Jammer voor de socialisten onder u, die denken dat in de hemel we echt allemaal gelijk zijn, maar dat is een misverstand. Bovendien vraag ik me wel eens af dat als we allemaal gelijk zullen zijn, of ik dan wel naar de hemel wil eigenlijk. Maar goed, nou ja, je denkt soms wat, hè. Toch, je wilt toch een zekere eigen identiteit hebben, of niet? Je moet toch onderscheiden kunnen worden van anderen. Stel je voor dat we in de hemel allemaal gelijk zijn, dan weet ik het verschil niet meer tussen Paulus en Petrus. Nou ja, tussen Jezus en Petrus. Want dan is hij ook gelijk. De Heer Jezus bedoel ik, hè? Het is namelijk niet zo. Maar goed, het een en ander is mede bepaald, dus ik zeg het voorzichtig, maar het een en ander wordt mede bepaald door onze praktische levenswandel sinds wij kinderen van God zijn. Ik laat u even een paar schriftplaatsen zien in dit verband. Ik zal er niet altijd uitgebreid op ingaan, maar als u het voor het eerst hoort, heb je misschien problemen. Ik laat u even iets zien uit 1 Petrus 2... Ter illustratie, daar wordt in elk geval het woord ziel en het woord wandel gebruikt als synoniem. Dat wil zeggen in dezelfde betekenis. De woorden worden afgewisseld. Er staat in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. En als je nou weet dat ziel en wandel hetzelfde is, dan heb je geen enkel probleem met deze verse. De vleeselijke begeerlijkheden voeren krijg tegen de ziel. Tegen wat? Tegen onze praktische levenswandel. Onze goede voornemens, zal ik maar zeggen. Oké, onze christelijke voornemens worden gehinderd door de vleeselijke begeerlijkheden. En die vleeselijke begeerlijkheden hebben dus invloed op onze wandel. En daarom staat er, houdt uw ziel, houdt uw wandel, eervol, met ere, eerlijk, in oud-Nederlands, onder de heidenen enzovoorts. Want ziel is de levenswandel. Je zou eens in het woordenboek moeten kijken onder het woord ziel. Zou je gedacht zien wat je dan allemaal tegenkomt aan verschillende toepassingen en betekenissen van de term. Daar word je niet veel wijzer van. Het hoeft ook niet, je moet alleen weten wat de betekenis van de term is in de Bijbel. Dus bij de klassieken eigenlijk. Hè. Geest is het ontastbare wezen van de mens. Maar ziel is het praktische leven van de mens. Hoe het beweegt, wat hij in zijn leven doet, wat hem beweegt, enzovoort. Waarmee hij zijn tijd vult. En daar gaat het om. En dat zou zalig worden. Dat wil zeggen, die ziel zou ook zalig worden. Je kan wel wedergeboren zijn, dat heet dus uit de geest geboren zijn. En wat uit de geest geboren wordt is geest, maar hoe zit het met de ziel? En de bedoeling is dat die wedergeboorte als zodanig en het ontvangen hebben dus van geest, dan wel heilige geest, uitwerking zou hebben op onze ziel. Daarna zou dat weer een uitwerking hebben op ons lichaam uiteraard. En dat, daarmee ben je terecht bij het einde van het verhaal, namelijk de opstanding van des vleeses. Maar ik zal u wat anders laten zien. Een paar teksten dan die precies dezelfde uitdrukking gebruiken of iets dergelijks. In Hebreeën hoofdstuk 10. Nou ja, in Hebreeën, om het iets langzamer te zeggen, wordt ons geleerd dat wij als kinderen Gods niet leven onder de wet en daarmee dus onder het Aaronitisch priesterschap uit Levi, maar wij leven onder het nieuwe verbond en daarmee onder het priesterschap van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En daarna is de vraag, wat maakt dat voor verschil in de praktijk? En nou ja, het verschil is dat wij dan een andere levenswandel zouden hebben. Wij worden geacht te leven uit geloof. Nadat de apostel, wie het maar was, maar ik denk Paulus. Nadat de apostel in Hebreeën, tot en met hoofdstuk 10 deze zaken uiteengezet heeft en gezegd heeft dat wij niet thuis horen in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Niet op de aarde, maar in de hemel. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Zegt hij dat het de bedoeling is dat wij uit die beginselen leven en dat wij daarvoor loon zullen ontvangen. Dat heet in de praktijk leven uit geloof. U weet wel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat staat in bijna het laatste vers van Hebreeën 10. Mocht u nou vragen hoe dat is, uit het geloof leven, dan kun je daar, ja, als je het wetenschappelijk wil doen, moet je daar een verhandeling over houden. Dat kan niemand meer volgen hoor. Dat is allemaal theorie. Je kunt ook natuurlijk gewoon voorbeelden aanreiken. Dat werkt veel beter. En dat doet de apostel dus ook. En daar hebben we hoofdstuk 11 aan te danken. Dat hoofdstuk wat men nogal eens uit de brief haalt en apart beschouwt. Het hoofdstuk over de zogeheten geloofshelden. Maar het idee blijft dat deze lui uit het Oude Testament ons tot voorbeeld gesteld worden. Niet zozeer in de zin van wat zij dan deden. Maar in de zin van dat wat zij deden voortkwam uit wat God gesproken had. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain. Vers 4. Vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geworden, opdat hij de dood niet zou zien. Vers 7. Door het geloof heeft Noach, en hier staat er expliciet bij, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, God had gesproken en Noach geloofde. En dus deed hij wat. In overeenstemming met, dan wel voortkomend uit, wat God gesproken had. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Vers 8. En zo verder. Zo gaat het hele hoofdstuk door. Ga ik nou verder maar niet op in, maar dat is leven uit geloof. Dat wil zeggen, voor de volle 100%, ook voor het praktische leven, vertrouwen stellen op de beloften die God ons gedaan heeft. En in ons geval zelfs zwart op wit. In de Bijbel. En waarom zouden wij dat doen? Nou ja, dan lees ik 10 vers 34. Opdat wij, einde van het vers, een beter en blijvend goed bezit, erfgoed, zouden hebben in de hemelen. Of, vers 35, om een grote vergelding des loons te ontvangen. Of, vers 36, om hetgeen God beloofd heeft weg te dragen, opdat gij de beloftenis moogt wegdragen. En dan helemaal aan het eind van het hoofdstuk, vers 39, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan dit leven uit het geloof, van vers 38. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, want als wij ons aan dit leven uit geloof onttrekken, ja, dan wacht alleen verderven. Dan blijft van ons praktische leven ook niks over. Maar wij behoren tot, wij zijn van degenen die geloven, tot behouding, dat is een ander woord voor zaligheid, tot behouding der ziel. Dat wil zeggen, het behoud van ons praktische leven. Want leven uit geloof is een volstrekt praktische aangelegenheid. En behouding der ziel wil zeggen dat die ziel, dat praktische leven, vrucht draagt. Resultaat heeft. En vandaar die termen beter en blijvend goed in de hemel, vergelding des loons enzovoorts. Maar het heet dus behouding der ziel. Met andere woorden, het is niet een kwestie van wij proberen te leven uit geloof en dan worden we ooit een keer zalig. Dan krijgen we misschien ooit een keer eeuwig leven. Velen denken dat en baseren dit soort gedachtegang dikwijls op dit soort schriftplaatsen. Want die zijn er, schriftplaatsen die zeggen dat ons praktische leven zaligheid bewerkstelligt. Dus hoe word je zalig? Door goed je best te doen. Maar men beseft niet dat het daarbij niet gaat om eeuwig leven als zodanig, want daar kunnen wij in ons praktische leven niks aan toe of af doen. Maar dat het gaat om het loon dat wij zouden ontvangen. Maar dat loon kun je niet ontvangen als je niet eerst wedergeboren bent. Nou goed. Behouding der ziel dus. Daarna haast ik mij naar Jacobus hoofdstuk 1. Die vind ik altijd aardig om te noemen, omdat wij daarmee terechtkomen in een discussie die sinds de reformatie bestaat. Dit is eerst in Jacobus 1 vanaf vers 18, zodat we weten waar we zitten. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Het zijn bijna dezelfde woorden als uit Johannes, hè? Uit Johannes 1. Degene die hem aangenomen hebben, heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden, zoveel als in zijn naam geloven, welke niet door de wil des mans geboren zijn, maar uit God. En hier staat het ook, hè? Naar zijn wil, niet de wil des mans, dat wil zeggen, het is niet komt niet voort uit de natuurlijke mens, die wedergeboorte, maar het komt voort uit de wil van God. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, verwekt mag ook hoor, en heeft dat gedaan door het woord der waarheid. Petrus noemt dat het zaad waaruit wij wedergeboren zijn. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen, dan wel eerstgeborenen zijn de schepselen. En dan vers 21 meteen, gezegd dus tot wedergeboren mensen, dat mogen duidelijk zijn. Vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Volgens vers 18 is men al zalig, volgens vers 21 moet men daarna nog zalig worden. En dat kan alleen omdat het over twee verschillende dingen gaat. Zaligheid naar de geest is vers 18. Zaligheid naar de ziel is vers 21. En de enige manier waarop ons leven, praktische leven, onze ziel zalig kan worden, is door het woord dat in onze harten geplant wordt. Niks anders dan dat. En daarna, zegt Jacobus, zouden wij ook daders des woords zijn, vers 22... Jammer, wij hebben in onze maatschappij een grote scheidslijn getrokken tussen theorie en praktijk. Wij leren zelfs dat theorie en praktijk niet met elkaar overeen hoeven te stemmen. Het zijn twee verschillende dingen. Dat is jammer. Want dat is een onderscheid wat zeer kunstmatig is. Het bestaat ook alleen maar in theorie, waarmee je me ziet dat je een theorie ook weinig hebt. Wat moet je met woord in je hart? Wat moet je met kennis als je er niks mee doet? Sterker nog, kennis raak je gewoonlijk kwijt als je er niks mee doet. En ik heb meelijden met die mensen die hun kennis niet kwijtraken als ze er niks mee doen. Die is iets moeilijker. Maar goed. Nee, die worden gek. Dat is bekend. Uw grote wijsheid, uw kennis maakt u razend. Wie zei dat ook alweer tegen Paulus? Was het Felix of Festus of was het die Herodes? Dat weet ik zo gauw niet meer. Zoeken we op. Eén van de drie. Maar in ieder geval, men zou daders des woords zijn. En niet alleen hoorders. Uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dat kun je met theorie doen, hè. U zou daders des woords zijn. En voor alle duidelijkheid, het heet daarna zelfs daders des werks. Ik ben nog even aan het zoeken. Dat is vers 25. Men zou geen vergetelijk hoorder zijn, maar een dader des werks. Het gaat om praktisch leven. En daarna sla ik even om naar hoofdstuk 2, vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien niemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken, is de vraag. En het is een retorische vraag. Ook al heb je geen idee waar het over gaat, dan weet je nog dat het antwoord op de vraag nee moet zijn. Toch? Ja. En toen kwam er het probleem. Bij Luther was dat, ja, was het probleem. Want die had net geleerd uit de Romeinenbrief, om het maar populair te zeggen, dat de mens zalig wordt en behouden wordt door geloof alleen, zonder de werken. Er staat een zwart op wit in Romeinen 3. Dus laat ik het voorzichtig zeggen, met alle respect voor Luther, maar hij vond de brief van Jacobus een strooie brief. Hij vond dat hij niet in de Bijbel thuis hoorde. En tot vandaag denken velen dat Paulus wat anders leerde dienaangaande dan Jacobus. Meestal kiest men voor Jacobus, want met Paulus heeft men bij voorkeur grote moeite. Maar vooruit. En toch, er is geen probleem. Het probleem is dat wij niet in de gaten hebben dat ze in die twee schriftgedeelten over verschillende dingen spreken. Ook Jacobus heeft al gezegd dat wij wedergeboren zijn naar zijn wil door het woord der waarheid. En daar wordt niks aan afgedaan. Hij gaat alleen verder en zegt, ja, maar waar het gaat om de zaligheid van de ziel, daar had hij toch over? Het woord het welk uw zielen kan zalig maken, 1 vers 21. Wat gaat om de zaligheid van de ziel, dat gaat niet zonder werken. Dat heeft van doen met de praktische uitwerking van het woord van God in onze harten. Of van de andere kant gezegd, gaat om de praktische uitwerking van ons geloof in dat woord. Wat het met ons doet en hoe het ons verandert. In de vernieuwing van ons gemoed, met dank aan Paulus. In de vernieuwing van ons denken, maar daarmee in de vernieuwing van onze levenswandel uiteraard. Maar zaligheid van de ziel is nou eenmaal een ander ding. En daarover heeft de apostel het in 1 Korinthe 15. Hè? Ik wil hier nog enige schriftplaatsen laten zien die spreken over dit aspect van de zaligheid. Zoals Jacobus het noemt, zaligheid van de ziel. U vindt het namelijk ook in 1 Petrus hoofdstuk 1... waar wij lezen in vers 9 dat wij bezig zijn te verkrijgende, onvoltooid deelwoord, verkrijgende, dat wil zeggen bezig zijnde te verkrijgen, het doel, het einde, het doel van uw geloof, dubbele punt, de zaligheid der zielen. Want hier gaat het in 1 Petrus 1 net zo goed over het praktische leven van een kind van God, waarbij het geloof beproefd wordt, dat staat in vers 7, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dan vers 9, verkrijgende het doel van uw geloof in de praktijk, namelijk de zaligheid der zielen. Ook Petrus voegt eraan toe dat hij schrijft aan degene die reeds wedergeboren zijn, net als Jacobus. Hier staat dat dan in vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Zoals Jacobus zei, na zijn wil heeft hij u gebaard door het woord der waarheid. Dat is dat woord van God, uiteraard. Dus je vindt hier precies dezelfde gedachte terug, maar het heet inderdaad zaligheid der zielen. Eigenlijk staat het ook in vers 2... Maar daar vind je, dat wil zeggen in hoofdstuk 2, vers 2, maar daar vind je helaas weinig terug van de gedachte. Maar er staat precies hetzelfde, maar erg kort. Er staat, als nieuwgeboren kinderkens, nou eigenlijk eerst vers 1, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog enzovoorts. Dat lazen wij daar straks ook in Jacobus 1, daarom afgelegd hebbende enzovoorts. En dan vers 2, en als nieuwgeboren kinderkens, dan ben je dus al zalig naar de geest. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En daar houdt de tekst in de Statenvertaling op. In de Textus Receptus houdt dat op. Dat is de grondtekst. Of de versie van de grondtekst die door de Statenvertalers gebruikt is. Maar als u recentere vertalingen ziet, dan zal het vers hiermee niet af zijn. Er staat namelijk nog achter, tot zaligheid. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Dat die uitdrukking in bepaalde handschriften is weggevallen, dat laat zich eenvoudig verklaren. Ze hebben gedacht, als je al een nieuwgeboren kind bent, dan ben je toch al zalig. Wat moet je dan met, opdat gij door dezelfde moogt opwassen alsnog tot zaligheid? En ze hebben het blijkbaar niet begrepen en een paar woorden uit het vers weggelaten. Dat soort dingen komt vaker voor. Maar het hoort er te staan, tot zaligheid, en dat slaat op de zaligheid der ziel. Dat lijkt me volstrekt duidelijk. En dan heb ik er nog één in dit verband, en dat is dus ook een omstreden vers, op precies dezelfde grond, men kent het onderscheid niet. Dat is in Filippenzen, hoofdstuk 2. Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En om die zin gaat het natuurlijk, hè. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Kun je dan door werken je zaligheid bewerkstelligen? Ja, inderdaad. Dat staat hier ook. Alleen, het betreft natuurlijk niet de wedergeboorte als zodanig. Het betreft niet het ontvangen van eeuwig leven, maar het betreft de uitwerking daarvan. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn. Het leven dat wij als natuurlijke mensen hebben we ontvangen, we konden er niks aan doen, dat hebben we gewoon gekregen, dat was door de wil eens mans. Wij noemen zo iemand onze vader, maar goed. Maar daar hebben we part nog deel aan gehad. Op een gegeven moment werden wij wakker en wij dachten, hé, ik leef. Of je dacht, ik denk dus ik leef, of hoe was het ook weer? Zoiets. Je werd wakker en toen zat je ermee. Hier ben ik dan. En daarna bleek het je eigen leven te zijn en daar moet je dan wat van maken. En onze ouders hebben hun best gedaan om ons dat ook aan het verstand te peuteren. Dat we er nou zelf wat van moeten maken. En in de eerste instantie deden zij dat dus. Er iets van maken en daarna moesten we het zelf doen. Of zoiets, hè. Laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar u begrijpt toch wat ik nu bedoel. Dit eeuwig leven hebben wij ontvangen naar Gods wil. Nou ja, het was op basis van ons geloof. En toen kregen wij dat eeuwige leven. En nou is het ons leven. En wij worden geacht er wat van te maken, er iets mee te doen. Nou ja, er iets van te maken. Net als in het natuurlijke leven, we hebben bepaalde capaciteiten of bepaalde gebreken. En in beide gevallen moeten we daar het beste van maken op een of andere wijze. Leren wat we kunnen, leren wat we niet kunnen. En dus doen wat we kunnen en niet doen wat we niet kunnen. En dat soort dingen meer. Daar is natuurlijk uitgebreid over gefilosofeerd. U weet hoe dat is. Ik wijs er altijd op dat de mens met wat hij aan aanleg heeft meegekregen ver kan komen, wellicht. En in de praktijk wordt de grens daarvan bepaald door wat hij nou eenmaal niet kan. Niet door wat hij wel kan, maar door wat hij niet kan. Ik zeg altijd, je kan een goede muzikant zijn, maar als je als je niet zakelijk bent, komt er dus echt niks van terecht. Daar kun je geen droog brood mee verdienen. Ik zweer het u. En dat is met zoveel dingen zo. Je kan misschien leuk schrijven, maar als je het niet weet onder de mensen te brengen, dat geldt voor al die dingen zo. Hè. Je kunt wel iets produceren, van mijn part produceer je vis, ik weet niet hoe dat moet, maar dat kan, naar het schijnt, hè. Maar je zal het toch aan de man moeten brengen en anders dan blijf je gewoon een armoedige arbeider, zal ik maar zeggen. Er zit niks aan te doen. Enzovoorts. En zo is het met ons christelijk leven ook. Aan de ene kant, wij zouden er wat van maken. Aan de andere kant wordt ons gewezen op matigheid. Daar hebben we het al over gehad, dacht ik, in verband met de geestelijke gaven. Daar zijn ook grenzen aan, net zo goed. En we moeten daar ook mee leren leven. Wij zouden namelijk niet trouw zijn over het vele wat wij hebben ontvangen. Maar wij zouden trouw zijn over het weinige dat wij hebben ontvangen. En dat het weinige toch eigenlijk wel erg veel is, dat weet ik ook wel. Maar ik citeer gewoon de Bijbel. Want daar staat dat. Over weinig zijt gij getrouw geweest. En hou het maar op weinig, dat houd je klein. Dat is ook de bedoeling. Hè? Maar je kunt dus je zaligheid bewerken. Maar dat gaat over de zaligheid van de ziel. Dus de enige echte verklaring voor een vers als dit. En dat het inderdaad gaat over het praktische leven. Dat blijkt meteen uit het volgende vers. Waar staat, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En doet dus alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is de ziel. Dat is het praktische leven. En voor wat betreft het verloren gaan, dat is het tegenovergestelde van zaligheid. Daar hebben we het ook al eens over gehad, want in 1 Korinthe hoofdstuk, wat het maar was het 8 of was het 10? Kan ik nooit onthouden. Het was hoofdstuk 8. Daar is al sprake van broeders die verloren gaan door ons. Vers 11. Dat kan dus. Maar ook daar gaat het niet om het verlies van eeuwig leven. Want eeuwig leven is eeuwig leven omdat je het niet kunt verliezen. Dat is de betekenis van eeuwig. Althans, dat zit daarbij in. Maar een broeder kan verloren gaan in de zin van dat er van zijn praktische leven niks terechtkomt. En bovendien werd een en ander nog eerder beschreven in 1 Korinthe 3. Waar dat praktische leven beschreven wordt als het bouwen op een fundament. Dat fundament moet er dan wel eerst zijn, uiteraard. En daarna wordt er opgebouwd en wordt gezegd in ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. En dan in vers 12 van 1 Korinthe 3. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi of stro, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk, u weet wel, daders des werks. Zo iemands werk, dat is de ziel. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Dat is ongeveer hetzelfde als verloren gaan. Hè? Maar zelf zal hij behouden worden. Hij zelf zal behouden worden. Maar zijn werk zal verloren gaan. Eeuwig leven raak je niet kwijt. Maar werken van hout, hooi en stro raak je kwijt. Die hebben namelijk geen enkele zin. Die zijn van vergankelijke aard. Als je daarna nog een keer leest Filippenzen 2, waar we zojuist waren, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarom staat er niet gewoon werkt uw zaligheid met vrezen en beven? Waarom staat er werkt de zaligheid van uw zelf met vrezen en beven? Wat is dat eigenlijk, uw zelf? Uw ego? Uw ik? Uw identiteit? Uw ziel is dat. Dat is wie je bent, een ziel. Van Adam staat dat al, hè? Alzo werd de mens een levende, dat wil zeggen een actieve ziel. En werkt de zaligheid van uzelf, is dus werkt de zaligheid van uw ziel. Dat is waar het over gaat. En vandaar ga ik dan toch maar weer snel terug naar, naar 1 Korinthe 15. Want ja, dit is een onderwerp in zichzelf eigenlijk, met veel meer schriftplaatsen waarin het onderscheid gemaakt wordt. Je hebt ook zo van die uitspraken, zoals in Colossense, waar staat, gij zijt in hem volmaakt. Terwijl in Filippenzen, dat ongeveer dezelfde tijd geschreven is, dezelfde apostel notabene schrijft, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En de oppervlakkige lezer zegt, hij spreekt zichzelf tegen. Maar als u begrijpt dat het over twee verschillende dingen gaat, dan is er niks moeilijks aan. Wij zijn volmaakt in Christus. We hebben volmaakt leven ontvangen, namelijk het leven van Christus. Maar of het ook in ons praktische leven volkomen, dat wil zeggen volmaakt, tot uitdrukking komt. Paulus zegt, nou zover ben ik niet. Niet dat ik al volmaakt ben in de praktijk. Maar fundamenteel, wie ik ben in Christus, dat is volmaakt. Zoals een kind, een baby geboren wordt. Het wordt nagekeken aan de buitenkant, of alles erop en aan zit, heet dat. En dan zeggen we, het kind is gezond. Er ontbreekt niks. Het is volmaakt. En toch, dat staat nog te bezien. Het kan wel zijn dat alles erop en aan zit. En in, wat erin moet zitten enzovoort. Maar de vraag is of het daarna ook goed tot ontwikkeling komt. En wat er van terecht komt. En dat kan nog wel eens teleurstellend zijn, toch? Nou ja, niet altijd bedoel ik, maar. En daar heb je het volmaakte tegenover het onvolmaakte, uiteraard. Maar goed, ik laat het daarbij. En neem de draad weer op in 1 Korinthe 15. Het evangelie maak ik u bekend. Dat ik al verkondigd heb, betekent uiteraard, ik maak u opnieuw bekend, het evangelie. Ik begin weer van voren of aan. Waarom ook niet? Hij had eerder al gezegd in het begin van deze brief, gij hebt weder melk van node en niet vaste spijs. En inderdaad, hij begint van voren of aan in het evangelie voor te houden. Het evangelie, vers 2, door het welk, waarin gij staat, of in het welk gij ook staat, dat leidt geen twijfel, het zijn wedergeboren mensen dus, vers 1. En dan in vers 2, door het welk gij ook zalig wordt, bezig zijt zalig te worden, was de bedoeling, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Het is natuurlijk toch zo dat deze grondslagen van het evangelie niet veranderen. Dat wij het daarna een boel bijleren, ja, dat hoop ik altijd maar. Maar de prediking van het evangelie aan, wat moet je zeggen, aan zondaren, oké. Het prediking van het evangelie aan zondaren is dat inderdaad Christus gestorven is voor onze zonden, zodat dat probleem uit de wereld geholpen is. Dat hij is begraven, alles weg. En dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat blijft zo. Ik bedoel, dit is natuurlijk eigenlijk de kern van heel de Bijbelse boodschap. Daar zit alles aan vast. Maar wat je er ook bij leert, en de Bijbel heeft ons een boel te leren, dit verandert niet. Dat blijft de basis. En ik zeg weer, ik heb dikwijls geconstateerd dat mensen op den duur geneigd zijn om de meest eenvoudige Bijbelse waarheden kwijt te raken. Door allerlei getheoretiseerd overigens. Want als je gewoon bij de Bijbel blijft, dan heb je dat probleem heus niet. Maar het gebeurt wel. Nou ja, hoe dat kan. Dat doet de duivel uiteraard. Die zorgt daar wel voor. U weet, de duivel is nogal religieus. Die houdt zich bezig met het woord van God en de uitleg daarvan. Dat is zo sinds zijn introductie in de Bijbel. In Genesis, in de Hof van Eden, waarbij de woorden Gods geciteerd worden en waarbij hij zei, ja, dat kan er wel zo wezen, maar hij heeft het anders bedoeld. En dat is wat je tot vandaag dagelijks kunt horen. En dan te bedenken dat men de discussie nog steeds heeft over de vraag of de slang wel gesproken heeft, notabene. Hij doet het nog steeds en op precies dezelfde wijze. Maar goed, men zou het behouden op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, zegt Paulus. En indien niet, dan hebt gij te vergeefs geloofd. Dat wil zeggen, dan is uw geloof leeg. En ook in de praktijk onnuttig. Begrijp je me goed? Ik denk niet dat hij hier afbreuk doet aan het feit dat zij wedergeboren mensen zijn, geroepen en geheiligden in Christus, of hoe dat maar heten mag. Maar het betekent dat van hun leven als zodanig niks terecht komt. En dat zij dus onnuttig de aarde beslaan, om eens een term uit een ander gedeelte van de Bijbel te citeren. Men zal deze dingen vasthouden. Bewust, uiteraard. En hoe moet je dat zeggen? Zich bewust zijn. Wij zijn met Christus gestorven. Wij zijn met Christus begraven. En wij zijn uiteraard met hem opgewekt. Want zo wordt het in de Bijbel beschreven. Ik ben ontbladeren inmiddels naar uitspraken in de Hebreeënbrief, ik zei er straks, dat staat er een keer of zes. Nou, weet ik dat niet zeker uit mijn hoofd, maar een paar kan ik u wel even voorlezen. Hè. Er staat in Hebreeën 3, vers 6, dat Christus getrouw is als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn zijn huis, niet het kerkgebouw, maar wij zelf. Zijn huis, zijn volk, zijn familie. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En hier staat dus zoiets, hè. Wij zouden vasthouden, bewaren. Wat? Nou ja, de dingen die hier uiteengezet worden. Dat wij een zaligmaker en heiland hebben die voor ons geleden heeft, voor ons gestorven is, maar die voor ons werd opgewekt en die in de hemel aan de rechterhand Gods onze hoge priester is en onze voorspraak bij de Vader in het heiligdom enzovoorts. En dit wordt herhaald in hetzelfde hoofdstuk vers 14. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, wij hebben deel aan Christus. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. En dan staat het dus weer. Die dingen werken alleen als wij deze Bijbelse waarheid ons eigen maken en daaruit leven. En daarna staat het weer in hoofdstuk 4, vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, dat wil zeggen, die opgevaren is ten hemel en uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand Gods in het heiligdom. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En vervolg daarop vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat wil zeggen, ons stellen onder de heerschappij van de genade en de heerschappij dus van hem die op die troon gezeten is, Christus zelf. En daaruit leven. Uit de opgewekte uit de dood uiteraard. Hè. Ik blader even of ik het nog een keer zie staan. In hoofdstuk 10 vers 23 zie ik het ook nog staan. Ik weet niet of ik nou compleet ben, maar het mag wel voldoende zijn, denk ik. In hoofdstuk 10 vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop. Er staat geloof trouwens, als het goed is. Maar laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs houden of vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Wij leven uit wat God beloofd heeft. Dat is kenmerk voor leven uit geloof. Men zie het volgende hoofdstuk. Maar daar had ik het al over. Hebreeën hoofdstuk 11. Vandaar dat de apostel dus hier in 1 Korinthe 15 grote nadruk legt op deze dingen. En op dit evangelie, het hart van het evangelie. Vers 3 van 1 Korinthe 15. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat wil zeggen, overgegeven wil zeggen doorgeven. En Paulus zelf heeft dat ook van anderen ontvangen uiteraard. Namelijk dat Christus, dat betekent degene die nu de Christus is uiteraard. Dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften. Dat was noodzakelijk voor het wegdoen van onze zonden. Hij heeft de straf der zonde gedragen, om het eenvoudig te zeggen. Maar dat op zich bewerkstelligt geen zaligheid. Het bewerkstelligt hooguit vergeving der zonde. En dat betekent dat van Gods wegen ons onze zonden niet aangerekend worden. En dat geldt zolang wij leven dan, hè? Dat wil zeggen, tot wij overlijden en daarna maakt het toch niks meer uit. Dat is het idee. Als er geen opstanding is. Maar er is opstanding. En daarmee behoudenis, zaligheid in de breedste betekenis van de term. En dat staat hierachter, hè. Dat hij gestorven is voor onze zonde, na de schriften. Hebreeën 1 noemt dat, dat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. En Romeinen 8 noemt het, dat hij daardoor de zonde veroordeeld heeft in het vlees. De zonde heeft weggedaan, maar het brengt hooguit vergeving van zonde. Voor zolang als wij leven. Daarmee ben je niet zalig of behouden of verlost of iets dergelijks. Want je bent nog steeds aan de verderfenis. De dienstbaarheid der verderfenis. Onderworpen heet dat. Hè? Slaaf van de dood, om zo te zeggen. En dan verder 1 Korinthe 15. En dat hij is begraven. Dat wil in de praktijk zeggen dat het een en ander is weggedaan. En dat hij is opgewekt ten derde dagen, eveneens naar de schriften. Hij is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Hij is begraven en opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Ik vind het altijd een beetje tragisch dat er daarna discussie ontstaat over de vraag hoe dat zit met die ten derde dagen. Ik kom het nog regelmatig tegen. Ik was niet van plan om daarop in te gaan eigenlijk. Dat trouwens, dan had ik specifieke aantekeningen moeten meenemen. Maar dan zijn we een hele avond bezig. Wat je moet doen als je niet weet hoe dat zit. Dat is heel simpel. Je moet gewoon alle schriftplaatsen opzoeken waar gesproken wordt over de opstanding van Christus en op welke dag dat was. En dan leidt het geen twijfel, dan is het na twee dagen en op de derde dag. En daarna hou je één uitspraak over. Nou, ik geloof dat hij er twee keer staat, maar het is één en dezelfde uitspraak. Waar staat dat gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de hark van de vis, of wat er maar staat. Alzo zou de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de hadraden. Dit is de enige uitspraak waar je dan mee blijft zitten. En die uitspraak is ook de oorzaak van alle discussie hierover. En daarna zijn er mensen die op een of andere wijze proberen om die 3 dagen en 3 nachten te kloppen te krijgen. Ik moet u zeggen, dat ben ik altijd gauw mee klaar geweest, dat kan je namelijk niet kloppend krijgen. Dat is onmogelijk. Dan kan je alleen schijnbaar kloppend maken als je twee verschillende rekenmethoden tegelijkertijd hanteert. En het lijkt me dat dat niet kan. En uitleggen ga ik die ook niet, want het heeft ook geen enkele zin. Hij klopt toch niet. De Heer stierf in de namiddag. En als je 3 dagen en 3 nachten apart wil tellen, dan stond hij dus ook in de namiddag op. En dat was niet zo, het was morgens vroeg. Dus je kan dat niet kloppend krijgen. Bovendien, als je dat wel kloppend kunt krijgen, en sommigen menen dat ze het kloppend hebben, die hebben daarna problemen met al die teksten waar staat dat hij opstond na 2 dagen en op de derde dag. Want na 3 dagen en 3 nachten ben je bij de 4e dag aangekomen. Je krijgt het dus niet kloppend. Vergeet het maar rustig. Ik weet, er zijn heel geleerde mensen die het kloppend hebben geprobeerd te maken en die ons daar dan een heel ingewikkelde theorie daaromtrent ophangen. Het is zonde van je tijd. Je leest gewoon je Bijbel en je leest 7, 8, 9 keer, weet ik niet meer uit mijn hoofd, dat er staat dat het was na 2 dagen dan wel op de derde dag. En als je dan met 1 blijft zitten die je niet kloppend kunt krijgen, dan moet je gewoon zeggen, die begrijp ik niet, en dan leg je naast je neer. En als je hem toch kloppend moet krijgen, nou, er is maar 1 antwoord op dat probleem. Dat is ook heel simpel. De term 3 dagen en 3 nachten is ontleend aan de geschiedenis van Jona. Dat staat erbij. Met andere woorden, de term, de uitdrukking komt uit het Hebreeuws. Want het is ontleend aan het Oude Testament en aan Jona. En daar wordt in het Hebreeuws is het veel moeilijker om te spreken over na 2 dagen en op de derde dag. Omdat het begrip dag daar een veel rekbaarder begrip is dan in het Grieks van het Nieuwe Testament. En als je in het Hebreeuws uitdrukkelijk wil spreken, zonder enige twijfel, over 3 etmalen. Leuk hè, dat wij daar toch ook een ander woord voor hebben. Om het nauwkeuriger te kunnen zijn. Een etmaal, dat is dag en nacht, ja. Kalenderdagen, voor mijn part. Als je dat in het Hebreeuws zo nauwkeurig mogelijk wil zeggen, dan moet je inderdaad niet spreken over dagen, maar uitdrukkelijk zeggen dag en nacht, in de zin van dat is 1 kalenderdag. En daarna moet je nog vaststellen dat het kennelijk berekend wordt volgens de zogenaamde inclusieve rekenwijze. Dat wil zeggen dat delen van dagen als gehelen geteld worden. Zowel aan het begin als aan het eind daarvan. En dat is ook niks moeilijks, want dergelijke rekenwijzen worden in onze dagen nog steeds gepraktiseerd. Er is niks moeilijks aan. Kortom, de Heer stierf op vrijdag, dat is dag 1. Dan heb je de zaterdag, dat is dag 2. En toen brak de zondag aan. Nee, die heette nog niet zo, maar dat doet het toch niet toe. Toen brak de zondag aan, de derde dag, toen stond hij op. Ja, na zonsopgang. En toen zei iemand, nee, maar er staat, het was nog donker. Toen zeg ik, nee, dat staat er niet. Er staat dat ze naar het graf gingen toen het nog donker was. Maar niet dat hij opstond toen het nog donker was. Maar het begon te lichten, enzovoorts. En toen ze bij het graf kwamen, inmiddels, toen was de dag dus aangebroken en toen was hij opgestaan. En dat is een volstrekt legitieme wijze van rekenen. Je vindt hem in het Oude Testament trouwens ook terug en geïllustreerd. Kom na 3 dagen bij mij terug, zei Rehabiam. Toen hij zijn vader zou moeten opvolgen. En toen het volk zei, ja, we willen u wel als koning, maar heus, dan moet de belasting omlaag. En toen zei Rehabiam, nou, daar moet ik even over nadenken. Dus kom over 3 dagen of na 3 dagen bij mij terug. En dan een van de volgende versen zegt, en toen kwam het volk bij hem terug op de 3e dag, gelijk als Rehabiam gezegd had. En wat blijkt daaruit? Dat je dus inclusief moet rekenen, want als je wiskundig rekent, dan is na 3 dagen op de 4e dag. Maar ze kwamen op de 3e dag, terwijl Rehabiam gezegd, dat komt na 3 dagen. En de Bijbel zegt, er is geen tegenstrijdigheid in, staat erbij. Nou, dan weet je hoe dat zit, op de 3e dag. Dus ik geloof inderdaad in de kruisiging van de Heer op de vrijdag, om zo te zeggen. Daarna brak de Sabbat aan, dat staat ook gewoon in de Bijbel, Sabbat. En dat is maar 1 Sabbat, dat is gewoon de 7e dag van de week. En daarna kwam de 1e dag van de week en des morgens vroeg stond hij op. Dat is 3 kalenderdagen, neemt dat in beslag. En als je dat dit wil zeggen in het Hebreeuws, 3 kalenderdagen... Is dat bij elkaar, dan moet je zeggen 3 dagen en 3 nachten. Ik had ook meteen kunnen zeggen, dat is Hebreeuws idioom, maar dan moet ik het weer uitleggen. Talen zijn lastig. Maar als dat zo uit het Hebreeuws komt, wordt het dus met grote nauwkeurigheid gezegd, neem 3 kalenderdagen. 3 staat voor wat komen zal, wat in de planning zit, maar er nog niet is, dat is 3. En wat in de planning zit, is die beloofde verlossing. En vandaar dus ook de opstanding van Christus ten 3e dagen, logischerwijze, want dat is de definitieve verlossing die tot stand gebracht zou worden. En al die andere 3e dagen in het Oude Testament wijzen daarheen. En daarna tel je al die schriftplaatsen bij elkaar op en dan begrijp je dat het boordevol met symboliek zit en dat het allemaal wijst op het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee een nieuwe schepping enzovoorts. Kortom, de vervulling van Gods beloften. Maar goed, nou ben ik lang genoeg doorgegaan en ver genoeg uitgeweid vind ik ook trouwens. Dus we zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als de Christus, als degene die eerst de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, die gestorven is voor onze zonden, maar die, Gode zij dank, nu zijt opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht. We danken u dat we u kennen als degene die uitermate verheerlijkt is geworden, die leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht en die de oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die u gehoorzaam zijn. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer bepaald mochten worden bij de essentie van die blijde boodschap. Bij de essentie van uw beloften, zoals die vervuld zijn geworden in de opstanding van onze heiland. Wij danken u daarom voor dit evangelie, die de basis is ook voor ons dagelijks leven, dat we ons bewust mogen zijn dat u ons hebt levend gemaakt tot een levende hoop, dat we onze verwachting mogen stellen op de toekomst en op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom voor dat woord, waaruit wij zijn wedergeboren, maar het woord ook dat onze zielen voedt, waarmee we onze harten mogen vullen, een woord dat rijkelijk in ons zou wonen, opdat het ons veranderen zou van binnenuit en onze levens zou vruchtbaar maken voor u. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, Vader, opdat uw naam in ons verheerlijk mag worden, opdat de kracht van uw genade in ons mogen werken tot verheerlijking van uw naam alleen. Amen.